Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het derde vers van Psalm 68. Spring op van vreugde, verheft zijn lof, die daar hij woont in het hemelhof. Een vader is der wezen, en wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 68. Eerbied en ontzag naar Gods heilig woord en wel uit Johannes 14, de versen 15 tot en met 31. En daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen het derde vers van Psalm 43. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt, na het lezen van Johannes 14, vers 15 tot 31 en de 12 artikelen, zingen wij het derde van Psalm 43.
Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal u de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in de eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden, en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij en ik in u. Die mijn geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden, En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat u zelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende. Maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet versaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb: ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb: ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets. Maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. En ieder spreekt in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 14 en daarvan de versen 15 tot en met 18. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst, Johannes 14 vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en hij zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom beter tot u. Tot zover onze tekst. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, zo komen wij voor de tweede maal aan deze plaats voor uw heilig en goddelijk aangezicht. Om ons voor u te verootmoedigen en u te bidden. En daarom schenk ons de geest der genade en der gebeden. Want Heere, het is echt genade wanneer u een mens toelaat tot uw troon. Die toch eigenlijk voor een gevallen Adams kind een troon des gerichts is. Voor wie wij niet kunnen bestaan. Maar die in en door die ten hemel gevaren hoge priester een troon der genade geworden is. En wij bidden u, geef toch die vrijmoedigheid des geloofs. Om zo ook voor uw heilig aangezicht te naderen. Voor ons en onze kinderen en kleinkinderen, voor onze gemeente, voor ons land en volk, voor deze wereld, voor uw kerk op aarde. En wij danken u dat wij dit nog mogen hebben, in onderscheid van zoveel anderen, die van vrijheid beroofd worden en niet op kunnen gaan naar uw huis. Wij kunnen ook niet opgaan naar uw huis, maar dat is onder andere omstandigheden, die ook moeilijk zijn en die ook veel wijsheid vragen. En wij bidden u daar dan ook om, of gij met hen wil zijn, die verstoken zijn van de vrijheid om bijeen te komen en hen wil sterken in de uren van verdrukking, zoals u dat beloofd hebt, maar ook ons, die op een andere wijze beproefd worden, nu we in deze coronatijd telkens ons moeten aanpassen, en dat bedroeft ons. En wij bidden u of gij ons wilt troosten, ja, met het schenken van die trooster die gij beloofd hebt aan uw discipelen. Wij lezen dat ook in onze tekst, en ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven. En daarom, o grote koning en priester van uw kerk, bid ook voor ons. En dat ook de Vader ons, die trooster, die geest der waarheid komt te schenken, voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, we smeken het u of gij ook wijsheid wil geven, ook wanneer we als kerkraad moeilijke beslissingen moeten nemen. Wie laten we toe de komende tijd tijdens de kerkdiensten? Wat doen we tijdens de kerkdiensten als ons ontraden wordt om te zingen? Het zijn allemaal dingen die best wel moeilijke beslissingen met zich meebrengen voor ons gemoed en voor ons gevoel. Maar we bidden van u of gij daar toch wilt in ondersteunen en dat spoedig het toch weer alles gewoon mag worden. Maar we smeken u, geef toch dat het niet dan zal worden zoals eerst. Dat wij ons oude leven zullen voortzetten. Maar wilt gij de geest der verootmoediging geven. Opdat wij tot onszelf zouden inkeren. En dat we daadwerkelijk schuldenaar zullen worden voor u, o God. Bij alles wat we meemaken met ons land en volk. Dat we er niet op neerkijken hoe ons land en volk en hoe onze overheden ermee omgaan. Want dat is totaal niet in overeenstemming met uw woord. Heere, het volk roept om brood en spelen. En daar horen wij ook bij. En we moeten eerlijk zijn, wij zijn ook zo. En wilt u ons daarvan bekeren, opdat wij gericht mogen zijn op het hiernamaals. En leren wat het is om een pelgrim te zijn hier beneden. En uw geboden als onze levensgids bij ons te hebben. En de staf van uw goddelijke beloften bij ons te hebben om daarop te steunen. En ons laten leiden door woord en geest. En dat we leren in ons leven te sterven aan onszelf. en te sterven aan deze wereld en al haar genoegens en al haar begeerlijkheden. En dat wij daadwerkelijk beseffen, hier beneden is het niet. Het ware lieve loven is daar waar men Jezus ziet. En we bidden u daarom, maak daar plaats voor in ons leven door het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Zodat wij persoonlijk schuldenaar zullen worden voor u, o God. En dat we de vergevende genade nodig hebben. En dat hebben we zo nodig. O Heer, en dat is nou het wonder, dat u een God bent die vergeeft. Micha die mag het uitroepen, wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheden vergeeft. Daarin bent u uniek, daarin bent u duidelijk te onderscheiden van alle dode afgoden, dat u een God bent die vergeeft en dat op grond van het verzoenend werk van Christus en vergeef ons dan al onze ongerechtigheden, o Heere, want die zijn groot en geef dat we dat ook beleven. O Heere, we smeken het u. Of gij ons wil helpen als we geroepen zijn om vanmiddag uw woord te verkondigen. Wilt gij dan de grote uitlegger voor ons zijn, o Heilige Geest. Zodat we slechts hoeven na te spreken wat het woord van God ons voorhoudt. En dat wij het woord mogen laten spreken in het midden der gemeente. Ja, dat het woord ook kracht mag doen in het midden der gemeente. Ja, overal waar uw knechten geroepen worden uw woord te verkondigen, zendelingen en evangelisten, als het woord weer gezaaid wordt op de akker van deze wereld. Want u komt om de aarde te richten, maar u komt nog niet zolang de laatste uitverkorene nog niet toegebracht is. En zolang uw volk Israël nog niet tot bekering gekomen is. En wij bidden u daarom of gij dat in deze tijd zou willen doen. Of gij gedachtenis wil houden aan uw verbond, ja dat doet u, o Heere, daar hoeven wij u niet toe aan te zetten. Want u denkt van eeuwigheid aan uw verbond en u volvoert uw raad. En wij bidden u, geef toch, dat we daarop mogen zien wat er staat in de Bijbel. Uw raad zal bestaan en gij zult al uw welbehagen doen. En Heere, dan bidden we u of gij wijsheid wil geven aan onze overheden. En of gij hen wil gedenken in moeilijke beslissingen. Of gij wil gedenken aan ons koninklijk huis. En de vreze des Heeren wil geven in het koninklijk gezin. O Heere, wilt gij zo met deze wereld zijn die bloed uit 1000 wonden. Ontfermt u zich toch over haar. En zendt overal het witte paard met die witte ruiter en schiet pijlen af uit de koker van uw welbehagen, Heere. En dat doet u ook, zolang deze wereld nog bestaat. En we bidden van u of gij toch de vorst der duisternis wilt schelden, dat hij geen vat op ons zal krijgen en uw koninkrijk onder ons wil doen komen. O Heere, sta nog over dit geslacht op. Wees onze gemeente genadig. De kerkraad ondersteun haar, ook straks wanneer de vakante periode zal aanbreken. En wilt u spoedig toch weer een eigen herder en leraar geven aan de gemeente, zodat we daarin ook mogen beleven. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Heere, gij gedenkt toch aan uw kerk, gij gedenkt toch aan uw verbond. We bidden u ook met het oog op morgen, of gij ons ook gedenken wil als we morgen een tweetal broeders gaan bevestigen in het ambt. Zou u ons een gezegend uur willen geven en hen willen helpen bij de voorbereiding daarop. En dat we daarin ook mogen zien dat gij uw goede hand nog niet teruggetrokken hebt van onze gemeente. Nee, dat hebben wij niet verdiend, maar dat hebt u verdiend, Heer Jezus. Doe dan niet naar onze zonden en ongerechtigheden, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking op Psalm 146 en daarvan vers 3, 6 en 7. Psalm 146, vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het zesde vers, het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. En het zevende, het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Wee uw en wees in twistgedingen en in kommer staande houdt. En wat er verder volgt in de versen 3, 6 en 7 van 146. De gemeente, deze tekst, die roept mij altijd weer herinneringen op. Vooral ook die woorden, ik zal u een andere trooster geven. Ik denk aan het overlijden van Jan Vlot op jonge leeftijd. En dat we de zondag daarna rouw in de kerk moesten brengen. En dat we toen ook gesproken hebben over deze woorden, alleen deze woorden. Hij zal u een andere trooster geven. En pas geleden stonden we bij het graf van onze zuster Gauw Kleinjan, die we begraven hebben. En toen hebben we de kinderen ook gewezen op deze belofte dat de Heere zegt, ik zal u geen wezen laten. Van de week ook, vrijdag, stonden we ook bij het graf van wezen. Voor hen was het ook een moeilijk moment dat het ouderlijk huis hen ontvallen is. En nu wil ik deze woorden, in combinatie natuurlijk met de versen 15 tot en met 18, met u overdenken in het licht van Pinksteren. En we schrijven naar boven de prediking Christus' belofte van de gave van de Heilige Geest. Want dat lezen we heel duidelijk in vers 16, dat hij daar zegt, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En in vers 17, namelijk de Geest der waarheid. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst het adres van deze belofte. Tot wie komt deze belofte? Voor wie geldt deze belofte? Tweede gedachte, de inhoud van deze belofte. En ten derde, de troost van deze belofte. Dus eerst het adres. Jongens en meisjes, misschien kun je het dan ook zo onthouden dat dus deze belofte een duidelijk adreskaartje heeft. En op dat adreskaartje staat wat we lezen in vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En er staat nog iets op dat adreskaartje. Dat kunnen we lezen in vers 17. De wereld die kan mij niet, kan niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden en zal in u zijn. Dus dat staat op dat adreskaartje, die twee dingen. En dan de inhoud van die belofte, dat zijn dan de twee namen die de Heere Jezus geeft aan de Heilige Geest. Trooster en Geest der waarheid. En dan de troost van deze belofte, dat is vers 18. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Wanneer iemand op sterven ligt en hij is nog enigszins goed bij kennis, maar de dokter heeft duidelijk gezegd dat hij of zij gaat sterven, dan letten wij ook vaak op wat heeft hij nog te zeggen. En als dan zo'n stervende het een en ander zegt, dan zijn dat waardevolle woorden. En zo moet je eigenlijk ook de woorden gaan lezen die we samen gelezen hebben van de Heere Jezus. De Heere Jezus die staat op het punt om te sterven, jongens en meisjes. Dit is echt gebeurd de avond dat de Heere Jezus het laatste Pascha heeft gegeten met zijn discipelen. En dat hij lopend van de paaszaal naar de Olijfberg toe gaat. En dat hij onderweg met zijn discipelen gesprekken houdt. Het zijn de laatste gesprekken voordat hij gaat sterven. De Heer Jezus heeft dat sterven ook aangekondigd. En in die gesprekken wil de Heer Jezus zijn discipelen troosten. En dan wil hij hen troosten met de trooster. Ik zal u een andere trooster geven. Dat is de Heilige Geest. Die zal de Vader zenden tot u. En nu komt het er natuurlijk op aan van voor wie geldt nou die belofte? En dat is dat adreskaartje. En daar willen we eerst de aandacht op vestigen. En dan staat er in onze tekst, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden. Dat woordje en is van belang in vers 16. Dat is een koppelwoordje dat koppelt vers 15 en vers 16 aan elkaar. En daarom is het duidelijk, gemeente, dat deze belofte niet tot iedereen komt. Deze belofte komt tot zijn discipelen. Maar zijn discipelen die worden hier getypeerd als indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. De Heer Jezus die wil zijn discipelen daarmee opscherpen. Het klinkt immers nogal voorwaardelijk, dat woordje indien. Hij wil als het ware zeggen, als u mij echt lief hebt, dan bewijst u dat hierin, dat u mijn geboden bewaart. Ze hebben de Heere Jezus lief, jongens en meisjes. En dat heeft de Heere Jezus ook gemerkt. Toen de Heere Jezus ging spreken over zijn lijden en over zijn sterven. We kunnen dat lezen aan het begin van hoofdstuk 14. Uw hart worden niet ontroerd. Ze waren er ontroerd van. Bedroefd over. Dat het liefste wat ze hadden op de aarde van hen zou scheiden. Want dat was de Heere Jezus voor hen geworden. Het liefste dat ze hadden op de aarde, die ze niet konden missen. Waar komt die liefde tot de Heere Jezus vandaan? Die komt bij God vandaan. God die stort zijn liefde uit in het hart. En daardoor ontstaat er een sterke wederliefde tot God en tot Christus. En nu legt de Heer Jezus een toetssteen aan bij deze discipelen. Zodat ze tot zelfonderzoek zullen overgaan en zullen nagaan of die liefde bij hen ook echt is. Want Judas is inmiddels afgehaakt. Judas had ten diepste de Heer Jezus niet lief, jongens en meisjes. Dat was het grote onderscheid tussen Judas en de rest van de discipelen. Maar de Heer Jezus zegt, ga dat nu eens na. Wat leeft er nou in je hart van die liefde? Wat is nou het innerlijk getuigenis van die liefde tot mij? Is het innerlijk getuigenis ook van je hart dat je de geboden bewaart? Nee, zo zegt hij het niet. Hij zegt, zo bewaart mijn geboden. Mijn geboden, dat zijn de 10 geboden die God de Vader gegeven heeft aan zijn kerk, maar die ook de geboden zijn van de Heer Jezus. En hij wil daarmee de liefde ook beproeven. Hij weet dat dat liefdebeginsel in hun hart nog erg zwak is. Hij weet dat dat liefdebeginsel onderhouden wordt door de eeuwige liefde Gods. Hij weet ook dat zij bezet zijn met veel vrees. En hij weet ook dat zij telkens tot hinken en tot zinken zijn ieder ogenblik gereed. En daarom wil hij met deze opwekking die liefde bij hen opwekken en versterken. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Er zijn ook Griekse handschriften die een andere tijd geven in vers 15. En wat ook kan. En dat zal ik u voorlezen hoe het dan ook vertaald zou kunnen worden. Indien gij mij lief hebt, zo zult gij mijn geboden bewaren. Hoor je het verschil? Hier in onze Statenvertaling is ook terecht. Zo bewaart mijn geboden, dat klinkt als een opgave. Maar in dat andere handschrift van, zo zult gij mijn geboden bewaren, dat klinkt als een belofte, als een gave. En het een sluit het andere niet uit, gemeente. Het is zowel een opgave als een gave. Want wat gebeurt er in de wedergeboorte? Dan gaat de Heilige Geest de wet van God schrijven op de vlezen tafelen des harten. Dan gaat de Heilige Geest de geboden van de Heere maken tot geboden der liefde. Kijk, en dat bedoelt de Heer Jezus hier. De Heer Jezus geeft een opgave en hij herinnert hun aan de gave van het nieuwe verbond. Mijn geboden zijn het. Het zijn dus de geboden in de hand van Christus. De wet van Christus. Nou bestaat die wet van Christus uit meer dan alleen de 10 geboden. Wij lezen bijvoorbeeld ook in Johannes 13 vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, zo gij liefde hebt onder elkander. En wij lezen bijvoorbeeld ook dikwijls in het Johannes-evangelie een gebod om hem te geloven. Denk aan Johannes 14 vers 1. Waar staat, gij die er gelooft in God. En dan komt het gebod. Gelooft ook in mij. En in vers 11. Gelooft mij dat ik in de Vader ben. En de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. En vers 12. Voorwaar, zeg ik u lieden, die in mij gelooft de werken die ik doe, zal hij ook doen en zal meerderen doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. Dat is het gebod om in hem te geloven. Er is nog een gebod en dat is het gebod om te bidden in zijn naam. Vers 13, en zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. En zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Dus dat is een opdracht van de Heere. Het gaat hier dus om de wet in de hand van Christus. Onze Heidelberger catechismus in zondag 2 vraagt op een bepaald moment, waaruit kent gij uw ellende? En dan zegt de catechismus, we kennen dat catechisanten uit de wet Gods. En wat zegt onze catechismus dan? Wat eist de wet Gods? En dan zegt de catechismus, dat leert ons Christus. En dan noemt de catechismus de samenvatting, God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dus reeds in de weg der ontdekking, zo zegt professor Wisse in zijn prachtige boekje, de ambtelijke bediening van Christus. Reeds in de weg der ontdekking oefent Christus zijn profetisch ambt uit door zijn wet in het binnenste brengen tot ontdekking van de zondaar. En waar wordt hij dan al ontdekt? Dat hij, en dat zegt de catechismus zo treffend, zo diep, beleven met gemeente, dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. Precies het tegenovergestelde. Dat is mijn bestaan. Maar dat God zijn liefde in het hart geeft, waardoor er ook een ander beginsel komt in het hart. Namelijk dat ik in beginsel God lief ga krijgen en mijn naaste. Zo bewaart mijn geboden. We kunnen ook zeggen mijn woorden. En wat is dat, jongens en meisjes? Het bewaren van de geboden, dat is niet alleen maar onthoud mijn woorden, onthoud mijn geboden, maar gehoorzaam ze ook daadwerkelijk. Dus dat is de Heere Jezus liefhebben. Dat is Gods geboden gehoorzamen. De liefde is werkzaam daarmee. De liefde is daarop gericht. Dat is toch zo, mijn jongen, je hebt verkering met je meisje en dan ben je gericht op je meisje. En dan wil je graag doen wat je meisje ook leuk vindt, fijn vindt. En ook wanneer we een goed huwelijk hebben en je bent gericht op je vrouw, dan begeer je ook dat je vrouw het goed heeft bij u. Dat is maar een zwak beeld. Maar dat legt de Heere erin, dat beginsel der liefde, in het hart van degene die de Heere vrezen. Dat zij toch diep op de bodem van hun ziel een verlangen hebben om naar Gods wil te mogen handelen. Met vallen en opstaan. Dat is die ingestorte liefde in het hart. En daaruit blijkt al dat de Heilige Geest aan het werk is in hun harten. Dat is reeds een vrucht van het werk van de Heilige Geest. En daarom is dat ook tegelijkertijd een bemoediging als we dat ook om kunnen zetten als een belofte. Zo zult gij mijn geboden bewaren, dat de Heere zegt, ik zal maken dat ze in mijn inzettingen zullen wandelen. Dat is dus het eerste wat op het adreskaartje staat. Het tweede wat op het adreskaartje staat, dat vinden we in vers 17. En wat staat daar in dat vers? Er staat best wel iets aangrijpends. Daar staat ook wie er niet op dat adreskaartje staat, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij uw lieden. Dat is aangrijpend, want we moeten de wereld niet zoeken buiten de kerk. We moeten de wereld ook zoeken in de kerk. En dan zien we dat de Heer Jezus dus twee groepen hier van elkaar scheidt. Twee groepen mensen die tegenover elkaar staan. Een groep zonder de geest en een groep met de geest. En de groep zonder de geest wordt in onze tekst aangeduid met de wereld. De kosmos staat er. Dat is de goden vijandige wereld. De gevallen wereld. Waarvan de duivel de overste is. En waar we allen van nature deel van uitmaken, gemeente. En degene die met de geest zijn. De groep die zonder de geest is, de wereld. En wat staat er dan van die wereld? De wereld die kan de Heilige Geest niet ontvangen. Dat is aangrijpend. Hoe komt dat? Dat komt vanwege het ongeloof. Het ongeloof sluit de mens toe voor deze heerlijke gave. De hardnekkigheid van het goddeloze hart. Nou moet je niet gaan redeneren. Nou moet je niet gaan zeggen, ja, maar de Heilige Geest kan toch alles doorbreken. Dat weet ik ook wel. Maar Stefanus die zegt tegen zijn gehoor, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat doet de wereld. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Dat wil zeggen dat die wereld, die is daar ook blind voor. Die ziet niet dat dat nou de werking van de Heilige Geest is. Die zien dat niet wanneer grote wonderen en tekenen gebeuren. Dat zagen we ook tijdens de rondwandeling van de Heer Jezus. Ze zeiden zelfs, hij doet deze dingen door de kracht van Beelzebul. De overste der duivelen, dat is wat. Ze zagen de grote wonderen en tekenen die de Heer Jezus deed tot jongens en meisjes. Maar ze zagen ze ook weer niet. Ze zagen niet dat God daarachter stond. En dat God dat deed. Ze zien het niet. Wat de waarde is van de tranen van Gods kinderen. Als zij de droefheid naar God hebben over de zonde. En schreien over de zonde. En over de breuk die er is tussen God en hun ziel. Dan zien ze daar de waarde niet van in. Dan vinden ze dat aanstellerij. Ze zien het niet. Het geluk dat Gods kinderen deelachtig zijn. Al zijn ze naar aardse maatstaven misschien wel verachte mensen. Mensen die dikwijls moeite en verdriet zaaien hier op aarde, maaien. Maar ze zien het geluk van Gods kinderen niet. Ze zien het niet. Ze zijn er blind voor dat er een hel is die hen wacht. En dat er een hemel is, dat geloven ze niet. Ze zien de werken des geestes niet. Omdat ze de geest niet kennen. De wereld kent hem niet. En wat wil dat zeggen? Dat die wereld, die kennen de werkingen van de Heilige Geest niet in hun hart. En dat is een ontzettende werkelijkheid, dat is een aangrijpend oordeel dat de Heer Jezus hier velt over de wereld. De wereld die zich al meer en meer verstijft in haar vijandschap en verhardt in haar vijandschap. Nee, dat ligt niet aan God. Er staat in de Bijbel, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon aan haar gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Aan heel die wereld wordt het evangelie verkondigd. En daarom hoor jij nog bij die wereld. Heb jij alles van deze wereld nog lief, mijn jongen, mijn meisje? En verzet je je nog steeds tegen het woord dat tot je komt iedere zondag? Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Wat een ontzaglijk oordeel zal er dan over je gaan. Dat staat dus niet op het adreskaartje, gemeente, de wereld. Nee. Wat staat er dan wel? Nou, wat we lezen in vers 17. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en hij zal in u zijn. Dat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. En hij zegt het op een manier dat die discipelen als het ware knikken. Want dan weten die discipelen echt wel wat de Heer Jezus daarmee bedoelt. Want gij kent hem. Gij kent zijn werkingen in u. Er was immers niets in u dat naar mij zocht en dat naar mij vroeg. En gij kent die werkingen van de Heilige Geest. Toen de Heilige Geest ging werken in jullie hart, toen hebben jullie dat gevoeld. Wat er zo dikwijls in de Bijbel staat, dat de Heilige Geest een mens overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat hebben jullie reeds gevoeld. Gij kent die werkingen van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest jullie verootmoedigde. Weten jullie dat nog? Onder de prediking van Johannes de Doper, weten jullie dat nog? Gij kent die werkingen van de Heilige Geest. Dat je God in zijn recht ging toevallen. En dat je het uitriep, we hebben de straf verdiend van onze ongerechtigheid. Die kennen jullie, die werkingen van de Heilige Geest. En jullie kennen die werkingen van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest in beginsel dat geloof ging werken. Toen Johannes de Doper mij ging aanwijzen, zie het Lam Gods. En dat jullie schoorvoetend achter mij aankwamen. En dat ik mij omkeerde. En dat ik zei, wie zoekt gij? En dat jullie zeiden, meester, waar woont gij? Jullie kennen de werkingen van de Heilige Geest. Dat jullie gebracht werden aan de voeten van die gezegende leraar der gerechtigheid. Jullie kennen die werkingen die ik uitgesproken heb in Matthäus 5. Die zaligsprekingen, weten jullie nog wel, tijdens de bergrede. Jullie weten wat het is om arm van geest te zijn. En een treurende te zijn en een hongerige te zijn naar de gerechtigheid. Een dorstende te zijn naar de gerechtigheid. Dat kennen jullie. Gij kent hem. Ja, is dat belangrijk, gemeente. Om daar ook wetenschap van te hebben, van die innerlijke werkingen des Heiligen Geestes. Gij kent de geest der genade en der gebeden. Gij kent die werkingen dat de Heilige Geest je aanzet om de binnenkamer op te zoeken en de deur te sluiten en God te zoeken in het verborgene. Gij kent de werkingen van de Heilige Geest dat de Heilige Geest je aanzet tot vrijmoedigheid om mijn naam te belijden. Weet je het nog, Petrus, wat je toen zei? En gij, wie zegt gij dat ik ben? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat staat ook op het adreskaartje. En dan belooft de Heer Jezus, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Dat is duidelijk te onderscheiden van de algemene werkingen des geestes die Judas ook kende. Want Judas die heeft ook werkingen van de geest gekend, o gemeente. Die heeft ook gepreekt en die heeft ook een verlicht verstand gekregen. Hij heeft echt wel geweten met wie hij te maken heeft gehad. Hij heeft het gezegd, ik heb verraden, onschuldig bloed. Daarom horen die twee dingen op dat adreskaartje bij elkaar. Want het kenmerk is, indien gij mij lief hebt. Is dat niet juist de vraag geweest die de Heer Jezus stelde bij het meer van Tiberias aan Petrus? Petrus, hebt gij mij lief? En toen heeft Petrus gevoeld iets van zijn verdorven bestaan. En toen heeft hij het uitgeschreeuwd en hij heeft het gezegd onder tranen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat is de werking van de Heilige Geest. En aan hun belooft hij de belofte van de gave van de Heilige Geest, gemeente. En als je nog niet dat adreskaartje hebt, gemeente, als je daar niet bij kunt, dan moet je je knieën buigen. En dan vraag je of de Heere zijn liefde ook in jouw hart uitstort. En dan komen we bij onze tweede gedachte, de inhoud van die belofte. En dan gaat het over de voortgang van het werk van de middelaar. Dat blijkt heel duidelijk in vers 16. Want dan laat de Heer Jezus iets zien van zijn middelaarswerk. Hij zegt immers, ik zal de Vader bidden. Dat is het middelaarswerk van de Heer Jezus. Dat hij naar de hemel toe gaat en is gegaan om daar te bidden voor het aangezicht van de Vader. Er staat een sterk woord in het Grieks en dat betekent opeisen. Ik zal de Vader opeisen en hij zal u een andere trooster geven. En dat doet de Vader dus ook, gemeente. En dan gaat het hier om de heilshistorische voortgang van dat middelaarswerk van de Heere Jezus. Heilshistorie, dat betekent heel de geschiedenis van het heil. Vanaf het Oude Testament tot op de jongste dag, de wederkomst van Christus. En in die heilshistorie is de Heere Jezus de gang gegaan van zijn vernedering en zijn verhoging. En nu zet hij dat voort en hij blikt vooruit. En hij zegt tegen de discipelen, dat werk, dat middelaarswerk, dat zet ik straks voort in de hemel. Ik zal de Vader bidden. En waar bidt hij dan om? Dan bidt hij om de volheid van de Heilige Geest, die uitgestort zal worden, zoals dat ook voorspeld is in allerlei toonaarden door de profeten. Joël 2 vers 28 en 29, Jesaja 44 vers 3, ik zal water gieten, Ezechiël 39, Zacharia 12 vers 10, de geest is ook beloofd, dat is de nieuwe heilstijd die aan zal vangen na de hemelvaart. En daar zal Gods koninkrijk opgericht worden in de harten van zondaren. En dan zal hij de kerk maken tot een tempel van de Heilige Geest. En gemeente, dan gaat hij de Heilige Geest een naam geven. Dat is de naam trooster. Er staat in het Grieks parakleet. Iemand die je erbij kunt roepen. En als hij dan zegt een andere trooster, dan zinspeelt de Heer Jezus op zichzelf. Want die andere, dat ben ik. Dat weten jullie wel. Zo heb ik mij geopenbaard tijdens mijn omwandeling op aarde in uw leven, discipelen. Als een parakleet, als iemand die je erbij kunt roepen. Maar ik zal u een andere trooster geven, die dat werk van mij zal voortzetten op de aarde. Vanuit de hemel zal ik hem zenden. En laten we dan in stilstaan bij die naam trooster. In het Grieks zou je die naam drie aspecten kunnen geven. Het eerste aspect wat ik noem, dat zit hem vooral ook in, zoals onze statenvertalers dat hier vertalen met de naam trooster. Dat betekent beschermer. Dat weten jullie jongens en meisjes wat dat is, troost. Dat heeft de Heere ook beloofd in het Oude Testament, in Jesaja 61 vers 2. Daar staat om de treurigen te troosten. En wij lezen ook dat straks de gemeenten in Handelingen wandelen in de vrezen des Heeren en in de vertroostingen des Heiligen Geestes. En de Heilige Geest die heeft een breed scala van vertroostingen. Hij vertroost met de vergeving van zonden. Hij vertroost met de ondersteuning in aanvechtingen. Hij vertroost in het dragen van het kruis. Dat is het eerste aspect. Het tweede aspect wat in het woord parakleet zit, dat is dat je het ook kunt vertalen met vermaner. Misschien is dat ook wel moeilijk, jongens en meisjes, maar dan kun je het ook vertalen met leraar. Dan snap je het misschien beter. Nu, de Heilige Geest die brengt namelijk de woorden van Christus in de herinnering. We kunnen dat lezen in vers 26 van het gelezen hoofdstuk. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. Het is dus een leraar. En zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En wat doet een leraar, dat weet je. Een leraar die wekt ook op om je plicht te betrachten, je schoolwerk te doen bijvoorbeeld. En dat doet de Heilige Geest ook. Hij wekt Gods kinderen op om te wandelen in de vrezen des Heeren. Dat doet die trooster. Derde aspect wat in dat woord ligt, dat is een advocaat, een voorspreker, een pleitbezorger. Dat is ook een heel belangrijk aspect van dat troostwerk van de Heilige Geest. En dan komen we eventjes weer terug op de Heer Jezus, want ook de Heer Jezus die wordt ergens de trooster genoemd, namelijk in 1 Johannes. Daar wordt hij de trooster genoemd. Hij is ook de voorspreker. Hij is ook de parakleet, maar in de hemel. Zie je dat als het ware voor je? Hoe de Heer Jezus voor het aangezicht van zijn Vader daar als de advocaat pleit voor een schuldig zondaarsvolk op grond van zijn dierbaar bloed dat God de Vader de zonden van zijn volk vergeeft. En dat ook dagelijks. Maar hoe weet een kind van God dat nou, dat dat gebeurt? Dat weet hij door deze trooster. Dat die trooster, die advocaat, die voorspreker, dat doet in het geweten, in het hart, in het gemoed van een kind van God. Dat hij daar in het hart als een advocaat optreedt, als het geweten aangeklaagd wordt dat ik tegen al de geboden Gods gezondigd heb, dat hij dan optreedt en dat hij die kerk vertroost, dat God toch omwille van het bloed van Christus hem of haar genadig is. Hij treedt op wanneer de duivel aanklaagt in het geweten, in het hart, met akelige gedachten. Dan treedt hij op als een verdediger van Gods kinderen. Hij treedt op door hen te laten smaken en te laten proeven wat Christus verworven heeft voor zijn volk en kinderen, geliefden. Hij brengt die woorden binnen die uitgesproken worden wanneer iemand voor het recht van God geplaatst wordt en de Vader gaat uitspreken tot de Zoon dat hij vrijgesproken is, dan brengt hij die woorden in het hart. Verlos hem, dat hij in verderf niet nederdalen, want ik heb verzoening gevonden. Wat in het hemelhof gebeurt, dat doet de Heilige Geest in de vierschaar van het geweten, gemeente. Dat doet de Heilige Geest in het hart van de zondaar. dan is er eigenlijk ook nog een ander aspect van dat troosten. En dat is vooral ook belangrijk straks voor de toekomst, voor de discipelen. En dat is dat ze straks, als ze moeten getuigen in het midden van de wereld, de moed krijgen om te spreken. Want dat hebben mensen van nature niet. We hadden het vanochtend ook in de consistorie er nog over. Naar aanleiding van de ochtendpreek. Hoe nodig het is dat de Heilige Geest mijn tong en mijn hart aanraakt. Wat hebben we vaak veel mensenvrees. En wat zien we dikwijls op onze onbekwaamheid. Maar dan is het juist die trooster, die parakleet, die je erbij kunt roepen. En dat je op je knieën gaat en dat je zegt, Heer, dan moet ik die man weer ontmoeten. En wilt u me toch eens de vrijmoedigheid geven om te waarschuwen. En het goede te laten zien dat de Heer weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Dus het zijn drie aspecten. Het eerste dat is beschermer. Het tweede dat is een leraar. En het derde dat is een advocaat. En dan zegt de Heer Jezus. Namelijk de geest der waarheid. Zij belooft de trooster. En die trooster heet ook de geest der waarheid. En wat wil de Heer Jezus daarmee zeggen? Nu allereerst dat de Heilige Geest met de Vader en de Zoon ook waarachtig en enig God is. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de waarheid. En Hij is ook de geest der waarheid. En dat betekent ook dat alles wat Hij doet, dat dat waar is. En alles wat Hij geeft, dat dat waar is. Dat Hij dat waar maakt. Wij kennen die uitdrukking. Wat waar maakt. Datgene wat de Heere mij toegezegd heeft. Is dat toch belangrijk dat wij sprekend God leren kennen in ons leven. Maar wat is het ook belangrijk dat datgene wat God gesproken heeft in mijn leven ook waar gemaakt. Dat kan ik zelf niet, gemeente. Ik kan mezelf niet in een bepaalde gestalte brengen die misschien aansluit bij de belofte die ik heb gekregen, om zo het waar te maken wat God heeft toegezegd. Dat kan ik niet. Daar komen Gods kinderen ook achter. Als zij in hun werk heiligheid vallen, in een wettische gestalte, als zij dat proberen, dan moeten ze belijden. Heer, dat kan ik niet. Maakt u het waar. Het is de Heere die het waar maakt. Door de geest der waarheid. Die ook een mens waar maakt voor God. Zodat hij niets meer achterhoudt. Zoals Psalm 32 vers 5 het ook ons voorhoudt. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad meer dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn zonden. En gij naamt die gunstig weg. De geest der waarheid staat tegenover de geest der leugen. Die een mens bedriegt. Of dat nou op wereldsgebied is of op godsdienstig gebied, dat maakt de duivel niks uit. Maar die geest der waarheid die waakt met de waarheid van Gods woord over zijn kerkgemeente. Zodat ze niet afwijken, nog de linker, nog de rechterzijde. En hij is dus de trooster. De geest der waarheid, een prachtige combinatie. Want stel je voor dat iemand zich zou voordoen als een trooster. En hij zou niet waar kunnen maken wat hij belooft. Dan ben je diep teleurgesteld. Maar hier is een persoon. Die wordt hier aangekondigd als de trooster. Maar ook gelijk als de geest der waarheid. Die dus waar kan maken wat hij belooft. Dan komen we bij onze derde gedachte, de troost van deze belofte. We hebben geluisterd naar het adreskaartje. Wat stond er ook alweer op? Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En op dat adreskaartje staat niet de wereld, maar degene die de werkingen van de Heilige Geest reeds kennen. Die staan op dat adreskaartje. En de belofte luidt de trooster en de geest der waarheid. En nu die troost. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Gaat de Heer Jezus, die gaat zijn discipelen tekenen. Als wezen. Wij weten wat wezen zijn, jongens en meisjes. Wezen, dat zijn kinderen die geen vader en geen moeder meer hebben. Tegenwoordig is de weeszorg goed in Nederland. Maar vroeger was dat niet zo best. Er bestonden ook weeshuizen. En de toestanden in sommige weeshuizen waren niet zo best. Wezen, dat zijn kinderen die aangewezen zijn op de goodwill van een ander. Wezen zijn vaak kwetsbaar. Arm. Ze worden dikwijls misbruikt, vroeger althans. Wezen die treuren om het verlies van vader, van moeder. Leefde mijn vader nog maar. Leefde mijn moeder nog maar. Zo hoor ik een treurende wees dat zeggen. Kon ik hem nog maar eens spreken? Kon ik hem nog maar eens omhelzen? Niet waar? Daar vergelijkt de Heer Jezus de korte toestand mee waar de discipelen straks in terecht zullen komen. En hij zegt, ik zal u geen wezen laten. Wat doet de Heer Jezus? Dan vergelijkt de Heer Jezus zichzelf met een vader. Hij spreekt hier als een stervende vader tot zijn kinderen. Nee, hij is niet God de Vader, maar hij is wel één met de Vader. En hij vertegenwoordigt de Vader. Zo is hij ook aangekondigd in Jesaja 9 vers 6 met de naam Vader der Eeuwigheid. En u belooft de Heer Jezus, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Met andere woorden, er breekt een tijd aan, discipelen, en dan zullen jullie echt een weesgevoel hebben. Als troostelozen. Als door onweder voortgedreven. Als een bedrukte zul je over de aarde gaan. Maar ik kom weder. En dan vragen wij aan onze tekst, wat bedoelt de Heer Jezus daarmee met ik kom weder? Als je de uitleggers erop naleest, dan kom je zoveel meningen daarover tegen. Maar ik vond toch eigenlijk de verklaring van Matthew Henry zo eenvoudig. Die schrijft, er is een drieërlei komen van de Heer Jezus. Na zijn sterven komt hij terug als hij opstaat uit de doden. Dat is het eerste komen waar de Heer Jezus hier op zinspelen kan. Het tweede komen, zo zegt Matthew Henry, is het dagelijkse komen van de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen. En het derde komen, dat is het komen van de Heer Jezus op de wolken des hemels. En ik dacht dat we dat zo kunnen laten staan, gemeente. Maar gelet op de context van deze tekst, zinspeelt de Heer Jezus volgens de meeste uitleggers op het komen van de Heilige Geest op Pinksteren. En dat dan de weestoestand zal veranderen in blijdschap. Omdat dan ook de Heilige Geest met zijn volheid zal komen in het hart van die kinderen die zich als een wees voelen, omdat Christus voor een ogenblik hen verlaten heeft. En wij weten het, de Heer Jezus die zegt het ook in Johannes 16 vers 20, voorwaar, ik zeg u dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. De Heer Jezus weet wat er gaat gebeuren met die discipelen als straks de Heer Jezus gevangen genomen wordt, jongens en meisjes, en veroordeeld wordt voor Caiaphas en Pilatus en gekruisigd zal worden. Dan zullen zij uiteengejaagd worden en dan zullen ze als verstrooide schapen zijn. Dan zullen ze met dat weesgevoel in de donkerheid terechtkomen en dan snappen ze er helemaal niks van. Een wees zullen ze zich voelen. Een wees die zwak is en die kwetsbaar is, die bang is, die wegkruipt, die denkt, wat zal het van ons toch komen zonder de meester? Zonder zijn vaderlijke zorg, zijn vaderlijke bescherming, zijn vaderlijk onderwijs. En dat ziet op de eerste wandelingen die de Heer Jezus gehouden heeft met zijn discipelen, toen ze nog zuigelingen der genade zijn en zo liefelijk omgang hadden met de Heer Jezus. Maar dat de Heer Jezus zich dan terugtrekt en dat de Heer Jezus dan moet lijden en stervende dood ingaat en dat hij opstaat en dat hij daarna zich af en toe laat zien, ik kom weder. Ja, dan komt hij ook na de opstanding. En dan vertroost hij hen ook met de werkingen van de Heilige Geest. Want zonder de werkingen van de Heilige Geest zouden ze nooit dat inzicht hebben gekregen waartoe dat lijden en waartoe dat sterven, Heere. Want de Heilige Geest, de Heer Jezus onderwijst hen in de schriften, maar de Heilige Geest die laat de schellen van hun ogen vallen. En de Heilige Geest die verlicht hun verstand, zodat zij het verstaan waarom de Heer Jezus moest lijden en sterven. Ik zal u geen wezen laten. Ik zal u inzicht gaan geven in mijn borgwerk. Ik zal u geen wezen laten. Ook na mijn hemelvaart niet. Als de Heer Jezus dan ten hemel is gevaren, dan duurt het nog 10 dagen voordat de Heilige Geest uitgestort wordt. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder. Dat is die tweede manier waarop hij terugkomt in het leven van de discipelen. Namelijk door zijn lieve geest in al zijn volheid te schenken aan die discipelen als de andere trooster en de geest der waarheid. Die zal u in al de waarheid leiden. En dan zal die weestoestand, die droefheid veranderd worden in blijdschap. Want wat gebeurt er dan, gemeente? Dan gaat die Heilige Geest licht geven over datgene wat er allemaal gebeurd is in hun leven. Dan laat de Heilige Geest als het ware terugblikken op het begin van het geestelijke leven. Die eerste tijd onder Johannes de Doper. Dan laat hij terugblikken op het profetisch ambt van de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Dan laat hij terugblikken op de voorzeggingen van zijn lijden en zijn sterven. Dan laat hij ook tot hun beschaming terugblikken, opdat ze daar geen inzicht in hadden, dat ze ten diepste daar ook geen behoefte aan hadden. De Heilige Geest die laat hen terugblikken op de noodzakelijkheid van zijn diep lijden en sterven, door hen te laten zien dat aan Gods recht voldaan moest worden. De Heilige Geest gaat hen daarmee vertroosten dat heel de gang van Christus nou noodzakelijk is tot hun heil, tot hun eeuwige zaligheid, dat God anders nooit hun zonden kan vergeven. De Heilige Geest die laat hen dan zien het nut van de opstanding, dat hij ook de middelaar is van toepassing, dat hij ten hemel gevaren is. Anders dan kan de Heilige Geest niet tot u komen. Ik zal de Vader bidden. Dan zal de Heilige Geest laten zien dat hij ten hemel gevaren is om daar de grote voorbidder te zijn van zijn kerk.
Het duizelt bijna, gemeente, wanneer je dat allemaal opnoemt. Maar dat is in al de waarheid leiden tot troost. Dan zal hij ze doen opwassen tot een volkomen man. Hun trooster, hun helper, hun leermeester. Zonder wie ze niets kunnen. Die Heilige Geest. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Met uw ene zegt dat is de dagelijkse terugkomst, dat is de dagelijkse bediening des Heiligen Geestes. Gij kent hem en hij zal bij u blijven. Hij zal in u zijn. Hij zal nooit van u wijken. Dat is die trouwe leider, die trouwe kinderleider. Hij beschermt je, dan gaat dat waar worden. Dat hij de trooster is. Hij beschermt je. Als je in een weestoestand komt. In welke stand van het geestelijke leven ook de kinderen God zijn, gemeente. Maar als de Heere zich opnieuw openbaart. Dan gaat hij vooraf eerst een weestoestand geven. Wat het is om in het gemis daarvan te leven. En dan gaat hij in die weestoestand weer spreken. En de behoefte werken. Aan de verlichtende werking van de Heilige Geest. Zodat die Heilige Geest als een leraar gaat onderwijzen in het woord. En het woord waar gaat maken voor de ziel. En ook wanneer hij te maken heeft met die driehoofdige vijand. De duivel, de wereld en je boze vlees. En dat je als een wees voelt, dat je zegt, o Heere, ik ben niet opgewassen tegen deze driehoofdige vijand. Bescherm me toch alstublieft, o Heere. Wilt u mij sterken en ondersteunen in deze strijd door uw lieve geest te schenken? Dagelijks bidden ze, als het goed is, om de leiding van de Heilige Geest en de bescherming van de Heilige Geest. En als ze aangeklaagd worden in hun geweten. En de wet verdoemt en de Satan die klaagt hen aan. En hun geweten die geeft die twee aanklagers gelijk. Dan hebben ze de Heilige Geest nodig om daadwerkelijk de vergeving van zonden in Christus voor ogen te krijgen. En daar de troost van te mogen ondervinden. Het is die Geest die dat doet, gemeent. Zonder de Geest kunnen ze niet en zullen ze ook niet zijn. Dat zegt hier de Heer Jezus heel duidelijk. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Door mijn geest. Door mijn geest zal ik u onderwijzen. Vertroosten en versterken in dat ware zaligmakende geloof, gemeente. Kijk, dan zegt u misschien dat is alleen voor het geoefende volk van God. Maar dat is ook voor een zoekende ziel tot troost. Ook een zoekende ziel. Een missend volk. Een bekommerd zondaar. Heeft die geest nodig. Die geest. Die mij leidt in al de waarheid. Maar die geest die blijft noodzakelijk. Voor Gods volk. Tot op het laatste toe. Die geest. Daar zijn ze om verlegen als het goed is. Dat hoop ik tenminste. Het is niet zo best wanneer we zo dor en dood zo over de aarde lopen. Maar het is een teken dat die geest werkt wanneer we zuchten om die geest. En dat wij met de dichter van Psalm 20, wat we nu gaan zingen met elkaar, zullen bidden dat op uw klacht de hemel scheuren, dat zich de Heer ontdekt. De God van vader Jacob beuren u in een hoog vertrek. Hij doet in gunstrijk welbehagen uit Sion's tempelzalen. Om u te helpen en te schragen zijn zegen nederdalen. Amen. We zingen Psalm 20 en daarvan het eerste vers. Oh.
wij bidden en smeken u om uw Heilige Geest. Wat hebben we die toch nodig als die inwendige leraar, maar ook als die beschermer en trooster. Die Geest der waarheid die het woord van God indraagt in zondaars harten. Als een zaad der wedergeboorte, tot ontdekking en tot vertroosting, tot onderwijzing, tot leiding en bescherming. Ja, tot op het laatste toe, dan zal die Geest niet wijken van uw kinderen. En Heere, die Geest, die hebben we nodig ook als gemeente, ook als herder en leraar, als ambtsdragers. En we smeken het u. Och, schonk gij ons telkens toch de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, mocht die ons op onze paan ten leidsman strekken. Heere, wilt u genadig onze zonden vergeven en onze dank aannemen om Christus wil. Amen. En dan zingen wij het zevende van de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij al de eer. Het zevende van de avondzang. Zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Och hoor.